Schriftlezing is vanmiddag opnieuw uit het Matthäus-evangelie, dit keer hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 17.
En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel was om zijn lenden. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonde. Hij dan, ziende vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voor ter bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen: we hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel van de boom gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt, is sterker dan ik. Wie schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde, zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, en Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend en hij zag de Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemel zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb.
Gods woord wordt vanmiddag bediend vanuit een van de zaligsprekingen. Die staat in Matthäus 5, vers 6... Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En deze zaligspreking zou klinken tegen de achtergrond van wat Jezus zegt vlak voordat hij gedoopt wordt in de Jordaan. En dat staat in Matthäus 3, vers 15. Maar Jezus antwoordde en zeide tot Johannes: laat nu af, wat aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet Johannes van Jezus af. Jezus spreekt zalig, dat is hetzelfde thema als vanmorgen. Jezus spreekt zalig. Drie lijnen vanuit de tekst. Jezus belooft dit met zijn woord, zalig dus. Jezus verwerft dit met zijn leven. En Jezus verzekert dit aan zijn tafel. Hij belooft dit met zijn woord. En dit, daarmee bedoel ik het woord zalig. Hij verwerft dit met zijn leven en hij verzekert dit aan zijn tafel. Tweede Mozes dus. Zo zagen wij vanmorgen al luisterend naar het Matthäus-evangelie. De evangelist wil de Heere Jezus ook zo, mag ik het maar eenvoudig zo zeggen, neerzetten aan het begin van zijn evangelie. Door een vergelijking te maken tussen de nieuwe Mozes, Jezus uit Nazareth, de profeet en leraar, de Mozes van het Oude Testament. Dat doet hij niet alleen zoals we zagen in de eerste versen van de bergrede, Matthäus 5, vers 1 tot en met 3, door woorden te gebruiken die direct voor degene die thuis zijn in de schriften de herinnering aan Mozes oproepen, die ook op een berg klom, neer ging zitten, zijn mond opende en leerde en vervolgens de wet van God afkondigt. De evangelist doet dat ook door te laten zien hoe de zaligmaker in die prediking, de bergrede, Matthäus 5 tot en met 6, de lijn doortrekt vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament. Het laat zien dat hij niet is gekomen om Mozes af te schaffen, om of Mozes af te dwingen of af te zwakken. Sterker nog, dat de zaligmaker in zijn prediking voortdurend erop uit is om geen titel, geen jota, geen punt of komma van de wet van Mozes af te doen. Wat dat betreft zit er geen licht tussen die twee. Mozes in het Oude Testament en de zaligmaker in het Nieuwe Testament. Het is ook de Heer Jezus die voortdurend uitlegt, niet alleen in de bergreden, maar ook later als hij omwandelt rondom Israël en door Israël, dat hij de wet van Mozes eerbiedigt. We zagen dat enkele weken geleden in de discussie die de zaligmaker voert tegenover de fariseeën en de schriftgeleerden. Die discussie die ontstond op de Shabbat over de vraag wat mag je nou wel of wat mag je nou niet doen. En de Heer Jezus zei toen heel eenvoudig, nou laten we maar de Bijbel openslaan. En kijken wat God in zijn woord heeft bedoeld met de instelling van de Shabbat als dag om te rusten. En toen de zaligmaker dat uitlegt, was de uitkomst niet anders dan wat Mozes voorstond in het Oude Testament. Een dag van vreugd, een dag van heil, een dag van zaligheid, een dag van priesterlijk dienen in de tempel van God. En die tempel is uiteindelijk het leven en geen gebouw. Het is de Matthäus, de evangelist, die dit ook laat zien in het toewerken naar hoofdstuk 5, dat de Heer Jezus als de tweede Mozes ook gekomen is op deze wereld om het evangelie te verkondigen. En een van die belangrijke momenten is bijvoorbeeld wanneer de Matthäus, de evangelist, beschrijft hoe Jozef en Maria terug moeten keren vanuit Egypte. Jozef heeft in een droom of in een gezicht gehoord van de Heer dat Herodes overleden is. En dat nu de kust veilig is, waardoor hij veilig en wel samen met zijn vrouw Maria en hun oudste kind Jezus terug kan keren naar hun moederland. Een zaligmaker, gedragen in de armen van zijn moeder, keert dan ook terug in het land dat God aan zijn volk heeft beloofd. En het is evangelist Matthäus die dan vervolgens ook de schriften opent. En ik wil dat toch even met u lezen in Matthäus 2. En laat zien hoe op dat moment ook een belangrijke profetie in vervulling is gegaan. Staat in Matthäus 2. En aan het slot, als de Heer Jezus dan gevlucht is, dan wordt hij teruggeroepen uit het beloofd uit Egypte. En dan zegt Matthäus met grote nadruk dat op dat moment de schrift vervuld is, opdat de schrift vervuld zou worden die zegt, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. 15, vers 15 van Matthäus 2. Dat is een citaat uit het Oude Testament, uit Hosea 11, vers 1. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En als je je Bijbeltje dan openslaat in het Oude Testament om te zien wat de profeet Hosea met die woorden bedoelt, dan slaan die woorden in Hosea op het volk Israël. God roept zijn volk vanuit Egypte, uit het slavenhuis, brengt hen door de woestijn in het beloofde land, het land van de rust, het land van vrede en het land van veiligheid. En hij roept zijn zoon, waarmee God aangeeft wat hij van zijn zoon verwacht. Nou, eigenlijk niets anders dan elke vader en moeder. U verwacht van zijn zoon of dochter dat ze gehoorzamen, luisteren naar de stem van hun vader of moeder of beide ouders. Het is dat gedeelte dat Matthäus hier oppakt en heel concreet toespitst en toepast op de zoon van God. En met dat Matthäus dat doet, dat is ook een stukje schriftuitleg wat de evangelist op dat moment verricht, laat Matthäus zien dat in de plaats van de zoon Israël, de zoon Jezus, opnieuw terug wordt geroepen door zijn vader uit Egypte, om in dezelfde weg die het volk Israël ging, te gaan en u niet ongehoorzaam zal zijn, maar in de plaats van het volk Israël zijn gehoorzaamheid zal bewijzen. Het is of Matthäus wil zeggen, kijk, wat ik nu verder ga schrijven in mijn evangelie, is één en al uitleg van de gehoorzaamheid van de Zoon, Gods Zoon, de Zoon van Jozef en Maria, die de Zoon van God blijkt te zijn. Waarom? Omdat dit kind in de plaats van zijn volk gehoorzaamheid zal bewijzen en zo gerechtigheid zal gaan verwerven. Eigenlijk is dit vers, gemeente, Matthäus 2, dat we net hebben gelezen, dat citaat uit Hosea 11, vers 1, Matthäus 2, vers 13, sleutel tot dit evangelie. Het is het evangelie van de Zoon. De Zoon van Abraham, de Zoon van David, Matthäus 1, de Zoon van God, Matthäus 2. En tegen die achtergrond schildert de evangelist, dat is ook evangelieverkondiging, het leven van Jezus. Hij is de Zoon die zijn gehoorzaamheid laat zien, bewijst naar zijn vader toe, uitstalt onder het volk Israël met het oog op het heil voor Jood en Heiden samen. Het is Matthäus ook die zo de brug slaat. Als de Heer Jezus gedoopt is door Johannes de Doper in de Jordaan, door de Jordaan, dan wordt hij meegenomen de woestijn in, om daar 40 dagen te verblijven. Doortocht, de woestijn, 40 dagen, om verzocht te worden. En hoe vaak werd het volk niet verzocht in de woestijn? En hoe vaak kwamen ze weer niet in opstand? En hoe vaak bewezen ze ook weer niet toen hun ongehoorzaamheid in gemopper, gemurmureer, boos worden, niet één zijn? Als de Heer zei, we gaan die kant op, draaiden ze zich op één man om, met de rug naar God toe, want ze dachten met elkaar, dat is de kortste weg. We gaan geen ommetje maken. Daar in de woestijn wordt de Zoon verzocht. En bij de derde verzoeking, laten we daar maar even naar gaan kijken, gemeente, ook om die lijn wat door te trekken. We hebben dat ook nodig om deze zalenspreking te kunnen begrijpen. Daar in de woestijn wordt de Zoon bij de derde verzoeking verzocht op zijn gehoorzaamheid. Ik kijk even met u naar Matthäus 4. Dan neemt de duivel hem mee naar de tinnen van de tempel. En dan staat de zaligmaker. En is het de Satan die tegen de zaligmaker zegt, als je nou naar beneden werpt, dan weten we van tevoren al, want God die liegt niet, dat hij zijn engelen zal sturen om u op te vangen, zodat u zich aan geen steen zult stoten. Matthäus 4, vers 6. En is het opvallend wanneer de Heer Jezus dan de duivel weer spreekt, dat hij dat doet aan de hand van de Bijbel en voortdurend citeert uit een van de boeken van Mozes. Ook dit, vers 7, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En dan bij die derde verzoeking, dan toont de duivel vanaf een hoge berg alle koninkrijken van deze wereld. En hij zegt, voor één knieval, dan krijg je alles. Ik zeg wel eens tegen mijn kategorisante jongelui, dat is geen bluf van de zalen, van de duivel. Hij heeft ook alle macht. En hij is op dit moment ook in het bezit van alle koninkrijken van deze wereld. En het kan dus ook. Eén keertje maar. En zoals wij dat wel vaak voelen, of dat je zo'n stemmetje hoort, er is niemand die ziet, die kijkt. Het kan toch voor één keer geen kwaad. Even maar. Dan komt het erop aan, ben je gehoorzaam of ongehoorzaam? En dan zegt de Heere Jezus het volgende, vers 10. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Weer Mozes. Weer gehoorzaamheid. En dan druipt de duivel af. 3 keer weerlegd vanuit de Bijbel. Door Jezus, de Zoon van God. Die wegschuilt achter wat Mozes voorhoudt. Zo bewijst hij zijn gehoorzaamheid. En zo neemt hij ook plaats in Matthäus 5 op een hoge berg. Met het gezag en met de gestalte van die nieuwe Mozes. Predikt hij het evangelie. Wat opvalt is als de zaligmaker zijn mond opent en we zitten nu in Matthäus 5. Dat hij tot 9 keer toe en 10 keer iemand zalig spreekt. Die laatste zaligspreking, vers 11 en 12, bevatten 2 verschillende zaligsprekingen die alle 2 tegelijk worden ingeleid met zalig. Vers 11 en 12. Zalig zijt gij. Tegenover de 10 woorden van Mozes plaatst de Heere Jezus de 10 woorden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus op het eerste gezicht lijkt dat eigenlijk een veel zachtere boodschap, een veel aantrekkelijke boodschap dan de woorden die Mozes sprak op zijn berg, de berg Sinai. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Daar wordt verboden wat we niet mogen doen. We mogen niet doodslaan, we mogen niet stelen. De Heere verbiedt het en komt op voor het leven. En hier spreekt Jezus zalig. Maar als we die zaligsprekingen op onszelf laten inwerken, en ik denk ook even aan de zaligspreking van vanmorgen, dan vraag ik het me af of dit een zachtere, een aantrekkelijker, een gemakkelijker boodschap is dan wat Mozes voorhoudt. Jezus zegt niet wat we wel of niet mogen doen. Hij zegt wie we moeten zijn. Zachtmoedig. Vreedzaam. Treuren, hongeren en dorst. Als u zo bent, zo zegt de zaligmaker. Dus niet als je zo doet, maar als dat jouw houding is in het leven. Tegenover God en tegenover je naast. Dan ben je zalig. Ik geef het u ter overdenking mee. En ik zeg het ook vanmiddag tegen mezelf. Aan wiens voeten zouden we nou eigenlijk het liefst willen zitten? Als je uitgaat van jezelf. Maar mag ik het maar eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, en ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Geef mij dan maar Mozes. Dan kun je zelf nog aan de slag. Maar als je zit aan Jezus' voeten. En als hij zalig spreekt. Als je zo bent, dan ben je zalig. Dan mogen we dat woord ook even omdraaien. Dan heeft die zaligspreking ook een schaduwkant. Dan ben je dus rampzalig als je niet zo bent. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is een woord van de zaligmaker. Die zalig spreekt. En hij spreekt dat in de belovende vorm. Hij spreekt zalig. Hij stelt daar geen verdiensten tegenover die wij moeten verrichten. Nee, de Heer Jezus zegt het eigenlijk heel eenvoudig. Als je zo bent, dan ben je zalig. En ben je niet zo, geen honger en geen dorst naar de gerechtigheid, dan ben je rampzalig. Mag ik vanmiddag in deze voorbereiding spreken met het oog op de bedingen van het heilige avondmaal, maar gewoon uitgaan van u en van mezelf, dat wij dit op dit moment nog niet kennen. Nog geen honger en dorst naar Christus gerechtigheid. En heel eenvoudig vanuit de schrift vanmiddag laten zien hoe je dat nu wel mag ontvangen. Hoe Jezus, een rampzalige zondaar, zalig spreekt. Dan wil ik samen met u kijken, gemeente, naar het woord gerechtigheid. En dat vormt ook de kern van de prediking van vanmiddag. Laten we maar even naar gaan kijken. Daar staat in de zalenspreking: zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Sommige kategorisanten onder ons die voelen het nu al aankomen als ik de vraag opwerp, wat betekent dat nou? Gerechtigheid. En meestal in het categorisatielokaal, dan pakken we de Bijbel erbij, want de Bijbel legt zichzelf uit. Ook moeilijke woorden worden aan de hand van een geschiedenis of een voorbeeld in de Bijbel elders uitgelegd. En dat geldt ook voor dit woord. We zullen dat vanuit twee plaatsen ook zien. In de eerste plaats vanuit de profeet die je zou kenmerken met het woord gerechtigheid. Dat is de profeet Hosea. Hosea laat in zijn prediking zien wat gerechtigheid inhoudt. En hij doet dat aan de hand van een voorbeeld wat God hem eigenlijk heeft opgedragen, namelijk om een vrouw te trouwen. Niet zomaar een vrijgezelle vrouw die nog geen man heeft gekend, maar Hosea moet een prostituee trouwen. Er zijn uitleggers die zeggen dat is eigenlijk een soort fictieverhaal, dat bestaat niet echt. Ik ga ervan uit dat het werkelijkheid is geweest. Moet u even nagaan, hè? God die zegt, gij zult niet echt breken, geeft een van zijn profeten de opdracht om een hoer te trouwen. Niet de vrouw die gebroken heeft met dit leven, maar die dat losbandige leven praktiseert. Dat roept natuurlijk vragen op in de dagen van Hosea, zoals het op dit moment al meteen vragen in ons hart oproept. En Hosea moet dat dan ook uitleggen. Aan de hand van zijn eigen huwelijk. Hij zegt, kijk, dit is nou de situatie tussen God en zijn volk. Wij, het volk van Israël, behoorden een vrouw te zijn voor de Heer, trouw aan hem, afstand houden van andere mannen. Maar de praktijk is op dit moment dat we ons gedragen als een overspelige vrouw. De ene man hebben we nog niet gehad en afgedankt, of bij de andere man staan we alweer op de stoep. Dat is de situatie. En Hosea werpt dan eigenlijk de vraag op, wat is nou eigenlijk de kern van een huwelijk? Nou, dit niet, maar wat dan wel? Een huwelijk is, als het goed is, een huwelijk waar je recht tegenover elkaar staat. Elkaar recht in de ogen kunt kijken. Je voor de ander niet hoeft te schamen. Je ogen niet gaan draaien omdat je iets wil verbergen. Omdat je ook toestaat dat die andere dwars doorheen kan kijken. Omdat je je veilig weet bij hem of haar. Dat is een huwelijk. Nu zegt Hosea, dat is nou eigenlijk gerechtigheid. Recht tegenover God. Elkaar recht in de ogen kijken. Zonder bang te hoeven zijn, ik van mijn kant. Zonder boos te worden, God van zijn kant. En dat ik me ook veilig voel bij hem. Omdat ik weet, ik ben van hem en hij is mijn God. Nou, gemeente, dat is nou nodig om avondmaal te kunnen vieren. Recht voor God. Zonder angst. Zonder schaamte. Maar met vreugd. God die zich verheugt in mij. Wanneer hij mij ziet. En ik mezelf mag verheugen in God. Wanneer ik God aanschouw. Hoe kan ik dat zo zeggen? Dat dat nou eigenlijk het enige is wat nodig is om avondmaal te kunnen vieren. Nou, het staat gewoon ook in het avondmaalsformulier. Ik wil het toch maar even met u lezen. Vanmorgen hebben we dat gehoord in het eerste deel van het avondmaalsformulier, dat de waarachtige beproeving bestaat in 3 stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn vroomheid, zijn geloof, zijn hoop, zijn houvast, zijn troost. Bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Daar gaan we al. Recht tegenover God. Zonde, vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen, dus je ogen neerslaan naar beneden. Zich voor God verootmoedigen, door je knieën gaan, je schuld beleiden. En dan staat er geen vreugde van Gods kant, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij zo ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Hier wordt het kruis ingebracht om uit te leggen dat God de zonde niet goedkoop opneemt. Niet met een poetsdoek dat wegwrijft, maar dat hij die zonde ten volle heeft laten zien in al zijn afschuwelijkheid op het kruis. En dan staat het er voor tweede, ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid, hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Hier wordt eigenlijk zondag 23 geciteerd. Dat is dus gerechtigheid. Recht voor God. En ik weet niet hoe het bij u zit, maar als ik hier sta te preken voor mezelf en nu ook even luister voor mezelf, dan sta ik er buiten. Kunnen we zondag niet aangaan? Dan blijft de tafel leeg. Of je komt vanuit schijnheiligheid. Dat je eroverheen stapt, op jezelf vertrouwt, jezelf wat aanpraat. Jezus spreekt zalig. Dat doet hij bij rampzalig. Het wordt denk ik ook de hoogste tijd, gemeente, om te laten zien dat de zaligmaker ook verschilt van Mozes. En dat legt de Heer Jezus uit aan de hand van het woord gerechtigheid. Wat nou het verschil is tussen hem, de tweede Mozes, en de eerste Mozes. De eerste Mozes zegt recht voor God staan. Dat betekent vlekkeloos, heilig, zonder schuld, zonder zonde, God recht in de ogen kijken. De tweede Mozes zegt recht voor God kunnen staan. Dat kan alleen als mijn gerechtigheid jouw gerechtigheid wordt. En jouw ongerechtigheid mijn kruis. Wat is de zaligmaker? De zaligmaker is niet alleen een profeet en leraar die het woord brengt, zoals we dat hier zien in de bergreden. De zaligmaker is ook iemand die het woord uitbeeldt. En dat doet hij vooral op die momenten wanneer hij laat zien wat gehoorzaamheid betekent. We zien dat ook gebeuren in de geschiedenis die voorafgaande aan de bergreden zich afspeelt, ergens aan de oever van de Jordaan. Waar de bruidswerver Johannes de Doper, de vriend van de bruidegom, aan het preken is en gerechtigheid verkondigt. En keer op keer laat zien wat dat betekent tegenover Romeinse soldaten, tegenover tollenaren en ander gepeupel onder het volk, maar ook tegenover de Farizeeën en schriftgeleerden. Al is het adres verschillend, de boodschap is hetzelfde. Johannes laat zien dat ze uiteindelijk er allemaal buiten staan. Dat ze zich niet kunnen voldoen aan dat woord gerechtigheid, recht voor God gaan staan. Met je eigen leven voor de Heere neerleg, onschuldig blijken te zijn voor God die rechtvaardig is. En Johannes vertelt dan aan het volk, zometeen komt er iemand, na mij komt iemand die sterker is dan ik. Hij bereidt dus het volk voor, zo is hij ook, dat is zijn werk als heraut van de koning, op de grote komst van de Messias, het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Hij bereidt dat volk voor door zijn prediking, maar ook door zijn doop. En iedere keer wanneer opnieuw een zondaar geraakt wordt door de prediking van Johannes de Doper en na Johannes toekomt met de vraag, hoe krijg ik die gerechtigheid, hoe kom ik weer recht voor God te staan? Dan zegt Johannes, dan moeten we het volgende gaan doen. Ik neem je zo meteen mee de oever af, het water van de Jordaan in. En als we dan staan in het water van de Jordaan, dan beleid jij voor God je schuld en zonde. Dat doen we maar op een gehoorafstand van de mens. Ze hoeven niet te horen wat jij in je leven verkeerd hebt gedaan. En als je je hart hebt uitgestort voor God in het water van de Jordaan, dan leg ik mijn handen op je hoofd en duw ik je naar beneden het water in. Waarom dan, Johannes? Wel, dat betekent zonder woorden spreken, ik heb de dood verdiend. Ik ga het water in, mijn ondergang tegemoet. Want dat is toch je zonde beleiden? Uitspreken dat je het niet waardig bent voor God om nog langer te leven. Je kan hem niet recht in de ogen kijken. En als ik je dan helemaal naar beneden geduwd heb, dan trek ik je omhoog. Waarom? Omdat er zometeen één komt die jouw zonde over wil nemen, zodat jij terug mag gaan naar het leven en hij met de pak en de last van je zonde door zal gaan naar het kruis. En op een dag, laat het maar even lezen, gemeente, staat daar tussen de menigte die naar Johannes staat te luisteren, de Zoon. De Zoon van God. En hij doet een stap naar voren, vers 13 van hoofdstuk 3. En hij vraagt aan Johannes om gedoopt te worden. En Johannes heeft door om wie het gaat. Hier staat de Zoon. De Zoon. Die God recht in de ogen kan kijken. Die niets heeft te verbergen. Die vlekkeloos onschuldig is. In wie de Vader een welbehagen en heilig vermaak heeft. En dan moet ik met hem aan de hand zometeen het water van de Jordaan in. En dan gaan we staan waar al die andere mensen voor hem stonden. Ja, wat moet hij nou eigenlijk vertellen? Waar wij de tijd voor nodig hebben om te vertellen wat er in ons leven allemaal mis is gegaan. Dan blijft het stil als de Zoon daar gaat staan. Het enige dat hij kan vertellen is een onschuld. Van zonde weet hij niet. Ik vind dat altijd zo'n mooie uitdrukking in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Als ze uitleggen de onschuld van de Heer Jezus, dan gebruikt Guido de Bret het woord onnozel. En dat heeft in die tijd een wat andere klank dan vandaag. Vandaag als je onnozel bent, dan zeg je, dat is eigenlijk een soort uitdrukking voor dom. Maar in die betekent dat je gewoon oprecht niet weet wat dat betekent. Hè? Naïef, onbevangen naïef, oprecht naïef. Nou zo. Dat Jezus oprecht naïef is als het gaat om zonde. zondige neigingen. Zo weerstond hij de verzoeker in de woestijn. Zo gaat hij om met mensen die tot hem komen. Zo beweegt hij zich onder het volk oprecht naïef. En dan begrijpen we ook meteen de verlegenheid van Johannes. Wat moet ik nou hier aan, mee aan? Ik u dopen. Ik denk dat we beter de rollen kunnen omdraaien. Dat u mij doopt. Ik, Johannes de Doper, heb nog wel wat te vertellen. Moet nog het nodige beleiden. Draag van binnen nog veel mee. Wat uitgesproken moet worden voor Gods aangezicht. En wanneer ik zo meteen onder dat water ga, dan besef ik het. Ik heb de dood verdiend. En het is een wonder als God mij eruit trekt, me teruggeeft aan het leven. En dan zegt de zaligmaker, kijkt u even met me mee, vers 15 tegen Johannes. Laat nu af, stop ermee Johannes. Gewoon stil zijn. Doen wat ik vraag. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Kijk, dat is nou gerechtigheid uit de mond van Christus. Dat hij op de plaats waar wij moeten gaan spreken gaat staan en zwijgt. Dat hij daar plaatsvervangend gaat staan. Onschuldig, zegt het avondmaalsformulier. De bittere dood is ingegaan. Opdat wij die schuldig zijn in het gericht van God vrijgesproken kunnen worden. Gebonden werd, opdat wij ontbonden zouden worden. Precies op die plaats, waar al zoveel mensen stonden, zoveel zonden zijn beleden, zoveel zonden neergelegd zijn op de bodem van de Jordaan, laat Christus zich onder water drukken om die last op zich te nemen, het water uit te gaan en de weg voor te zetten naar het kruis. Dat is zijn gerechtigheid. En we zien het ook meteen gebeuren, gemeente. En op het moment dat de Heer Jezus oprijst uit het water, kijkt u maar even met me mee in Matthäus 3, dan scheurt de hemel open. Laten we maar even kijken wat er staat. Dus de Heer Jezus die opklimt uit het water, vers 16. Zie, de hemelen werden geopend. En dan staat er hij. En inderdaad, helaas staat het in een van onze Nederlandse vertalingen te verkeerd, denk ik. Hij met de kleine letter. Heel de context wijst erop dat het de zaligmaker is die ziet. Hij zag de hemelen geopend en hij zag de geest van God neerdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En hij hoort die stem klinken, de stem van zijn vader uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehaag. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen vanmiddag, wat de Heer Jezus daar doet in het water van de Jordaan, is dus niet iets illegaals. Iets wat eigenlijk niet mag, maar wat hij toch per se wil doen. Nee, wat hij hier doet is de Vader gehoorzamen. Dit is wat de Vader nu wil. Dat zijn zoon die gerechtigheid gaat verwerven en zijn gehoorzaamheid hier bewijst op deze plaats in de Jordaan, wat een plaats van gericht en van oordeel is. Juist daar zijn gehoorzaamheid laat zien. Als een voorspel op dat wat straks op Golgotha zal gaan gebeuren. De plaats van gericht en de plaats van oordeel. Maar van het avondmaalsformulier zegt dat ik daar nou had moeten hangen. Maar dat hij in mijn plaats genageld werd aan het kruis. En dat ik die last van de toren van God op mij had moeten laten neerdalen. Maar dat hij die zelf heeft toegeëigend. En dat ik het recht van God had moeten erkennen en mijn hoofd daar had moeten buigen, maar dat hij dat erkende en zijn hoofd eronder boog en daaronder verbrijzeld werd. Dat hij de dood inging, die ik had verdiend. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar Christus gerechtigheid. Hoe wordt Jezus gerechtigheid, wat hij daar laat zien in de Jordaan, nu mijn gerechtigheid? Want we zagen dat toch, gemeente, in het avondmaalsformulier. Ik wil die woorden nog een keer rustig lezen. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. De volkomen gerechtigheid, dat wat hij daar in de Jordaan laat zien, zijn onschuld in plaats van mijn schuld, zijn ogen in plaats van mijn oog. Hij kwam op, keek een geopende hemel in en keek zijn vader recht in het gezicht. Beladen met schuld, met zonde, keek hij zijn vader in het gezicht. Hij plaatste zijn gerechtigheid voor mijn ongerechtigheid. Hij ging in de plaats van mij gaan staan, zodat ik achter hem mag wegschuilen. En hij voor mij kijkt en de vader hem ziet. Zijn volkomen gerechtigheid als mijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Ken je dat, die worsteling? Hoe wordt Jezus onschuld naar mijn onschuld? Hoe wordt zijn gerechtigheid mijn gerechtigheid? Is dat ook niet de reden waarom je tot nu toe misschien ook niet aan het avondmaal durft te gaan? Zeker als het gaat om het ontdekkende werk van de Heilige Geest, je schuld en je zonde overzien en beleiden voor Gods aangezicht. Wat heeft de Heer dat al vaak gehoord in de stilte van de binnenkamer, toen je hart uitstortte voor hem? Hoe vaak heeft de Heer de hand van die bedelaar ook niet zien verschijnen vanuit jouw leven naar boven om genade te ontvangen uit Gods hand? Maar iedere keer weer opnieuw struikelde je over deze passage in het avondmaalsvorm. En wees nou eens eerlijk, gemeente, het zijn toch niet de kleinste dingen. Zijn gerechtigheid. Mijn gerechtigheid. En dan zegt het avondmaalsformulier ook nog eens een keer zo sterk, dat we daaraan niet twijfelen. Maar het zeker weet dat Christus gerechtigheid mijn gerechtigheid is. En wat twijfelen daar vaak aan, hè? Wat word je daar zo vaak op bestreden? Iedere keer weer opnieuw. Als de eerste Mozes zijn licht laat vallen over mijn leven. Gij zult niet. Het is allemaal van die mokerslaag. Want ik heb dat wel gedaan. Ik heb dat wel gedacht. Ik heb dat wel begeerd. Schuldig, zegt Mozes. Rampzalig. De dood verdient. Ik heb er wel eens amen op gezegd. Of zit je nog in de modus van het verontschuldigen? Doe je dat eigenlijk op dit moment ook als je luistert? Valt wel mee. Die dominee zet het veel te zwaar aan. Er is toch wel iets goeds in mijn leven. Maar wees nou eens eerlijk. Kun je met al je verontschuldigingen God recht in de ogen kijken vanmiddag? Zonder een spoortje van onzekerheid. Jezelf voor hem verontschuldigen? Want dat is toch het gericht? Dan is het erop of eronder. God heeft gelijk. Of jij hebt gelijk. Maar er zijn onder ons ook die daar zo mee kunnen worstelen. En wie kent die worsteling na ontvangen genade? Dan mag je zolang de Heere kennen ook niet. Ik zeg niet dat dat altijd zo is. Misschien kijk je op dit moment wel terug op een periode van geesteloosheid, van vervlakking. Dan hoorde je vorige week aankondiging van voorbereiding op het avondmaal. En er kwam meteen de gedachte een beetje boven. Nou, mocht nog wel een paar weken duren, ik ben er nog niet aan toe. Maar dan sta je er vanmiddag voor. God recht in de ogen kijken. Hoe wordt Christus gerechtigheid mijn gerechtigheid? Dan moeten we nog één keer kijken, gemeente, naar Matteüs 3. Kijkt u maar even met me mee. Johannes staat daar in het water van de Jordaan. De Heer Jezus staat voor hem. Stelt u zich dat maar gewoon heel eenvoudig en concreet voor. Twee mannen daar in het water van de Jordaan. De Heer Jezus zegt tegen Johannes, de doper, laat af, vers 15. Want aldus betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. En er staat heel nadrukkelijk ons. En dat is geen meervoudsvorm voor iemand die heel erg belangrijk is. Maar daarmee bedoelt de Heer Jezus, Johannes, jij en ik, wij samen gaan Gods gerechtigheid vervullen. Je moet doen wat je altijd gedaan hebt bij al die mensen die hier op deze plaats hebben gestaan. Wat dan? Wel, je hand op mijn hoofd leg. Want ik ben zoon en lam in één. Ik neem de schuld over. Net zoals die priester in de tempel. Die namens het volk zijn hand op het hoofd, kop van de lam legt. En hem het oordeel induwt. Verbrijzeld laat worden. Dat is nou Christus gerechtigheid maken tot mijn gerechtigheid. Dat ik mijn schuld, mijn zonde op hem leg, omdat hij dat aan mij vraagt. Zich die schuld en zonde van mij zichzelf laat toerekenen. En in mijn plaats ondergaat in het gericht van God, lijdt, sterft en omkomt, opdat ik het leven mag behouden. Ik denk toch even aan die prachtige passage aan het avondmaalsformulier, gemeente. Laten we dat toch even lezen. Het staat in dat tweede gedeelte van het avondmaal, aan het slot, vlak voordat het formulier overgaat in het gebed. Er wordt het volgende gezegd, ik zal het rustig lezen. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande laat af. Ik vervul die gerechtigheid, zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar Christus gerechtigheid, tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, de honger en dorst naar de zonde, namelijk de zonde weggenomen. En ons de levendmakende geest verworven en die geest ook in het hart geplant. Opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, wat zijn die goederen? Het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid. De hemel ging open. Zoon ziet de vader en de vader ziet de zoon. En de vader zegt, deze is mijn geliefde zoon. in de welke ik mij wel behaag heb, deelachtig mag worden. Heb jij daar wel eens gestaan in het water van de Jordaan? Helemaal alleen met Jezus. En toen hij je aankeek, je uitnodigt om je smoeselige en vuile handen te leggen op zijn onschuld. En hem mijn dood in te duwen. Mijn oordeel, mijn gericht, mijn verbrijzeling. En dat hij dat wilde. Dat hij nou daarvoor kwam. En dus ook daarvoor voor mij kwam. Om in mijn plaats onder te gaan. En in mijn plaats op te staan. En in mijn plaats het leven te verwerven. En in mijn plaats op te varen naar zijn vader. En in mijn plaats te naderen tot de troon van zijn vader. En in mijn plaats zijn vader in de ogen te kijken. En de vader zag door de zoon mij. Dat is nou gerechtigheid, gemeente. En van die gerechtigheid wil de Heere nu aan zijn tafel zijn volk en kinderen verzekeren. Waarom moet het dat verzekerd worden? Omdat dat voortdurend buiten onszelf alleen in de Heere Jezus Christus ligt. Iedere keer weer opnieuw. Mag en wil de Heere ook laten zien dat hij in die plaats dat gericht heeft ingenomen. En dat hij in die plaats die schuld heeft weggedragen. En dat hij in die plaats het leven heeft verworven. En dat het daarom ook verzekerd is in de hemel. Daar kan niets en niemand meer bij. Dat is veilig gesteld. En daar wil hij nou zijn kinderen van verzekeren aan de avondmaalstafel. De kleintjes in de genade die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Omdat ze nog zo weinig die zekerheid kennen vanuit hun hart. Dat hun schuld en hun zonde vergeven zijn. En daarom niets anders verlangen dan nog eens een keer Jezus in de ogen te kijken. En net uit zijn mond te horen. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Maar ook de gevorderden in de genade die juist verlangen om de zaligmaker te mogen leren kennen. Opnieuw te mogen leren kennen. De liefde te proeven die er altijd aanwezig was toen hij voor het eerst overkwam. En voortdurend daarna ook over wilde komen. Onder de prediking aan de voorgaande avondmaalstafel. Maar om ook meer van hem te mogen zien. Om niet alleen het gericht en het oordeel dat hij in mijn plaats heeft ingenomen opnieuw te zien. En ons daarin te verwonderen over de plaatsvervangende gehoorzaamheid van de zaligmaker. Maar om ook te zien wat gerechtigheid nu is met het oog op de hemelse heerlijkheid. Om door Jezus stem, de stem van zijn vader te horen. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehaag heb. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen? En ik denk dat u dat mag kennen als je genade mag bezitten. Dan ben je toch eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar dat woordje welbehagen. Wat heeft God nou bewogen? Om zijn zoon te geven. Wat gaat er nou om in het hart van God? Als hij mij hier aan de avondmaalstafel mijn handen zie leggen op Christus volkomen offeranden. En hem weer opnieuw maakt tot mijn borg en mijn zaligmaker. Dat doet wat in het hart van God. Dan wordt God verheerlijkt in zijn werk. En het geloof is daar heilig nieuwsgierig naar. Die onderzoekt, die wil onderzoeken wat God beweegt om zo om te gaan met een rampzalig en doemwaardig zondaar buiten Christus. Door die zalig te spreken wanneer hij zich verenigt met Christus. Wat is dat niet de vruchtgemeente? Dat is de laatste lijn vanmiddag vanuit de prediking. Dat juist aan de avondmaalstafel de Heere Jezus opnieuw zalig spreekt. Nee, niet voor het eerst. Dat heb je als het goed is gehoord. Misschien wel vanmiddag voor het eerst in je leven. Zalig ben je Als je hongert en dorst naar Christus gerechtigheid. Want dan word je verzadigd en klamp je dan ook vast aan het woord van de middelaar vanmiddag. En laat je dan ook meevoeren volgende week zondag naar de avondmaalstafel. Met een hongerig hart en met een dorstend hart naar Christus gerechtigheid. Maar laten we vanmiddag vanuit het woord ook zien waarom de Heere Jezus nou de avondmaalstafel heeft ingezet. Namelijk om voortdurend verzekerd te worden van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Dat het ook echt alleen in hem ligt, buiten onszelf in deze zaligmaker. Hij spreekt zalig. En dat vraagt ook in een week van voorbereiding, gemeente, om stilte. Een opmerkzaam hart en een ontvankelijke geest. Ik weet wat uw praktijk is in de voorbereidingsweek. Ik dacht een keer met mijn vrome gedrag, ik was net predikant. Ik moest voor het eerst avondmaal bedienen in de gemeente van Werkendam. Ik dacht, nou weet je wat, ik hou mijn hele agenda leeg in de week van voorbereiding. Dan kan ik veel bidden, veel mediteren, goede boeken lezen, Gods woord onderzoeken. Ik heb het nog nooit zo druk gehad. Op maandagmorgen ging de telefoon en voor de rest van de week rende ik achter mezelf aan. En toen stond je voor de avondmaal zondag. Nou, dat was ook wel de les, die eerste voorbereidingsweek als predikant. De voornemens verdwenen, de schuld bleef over en nu moest ik het wagen op Jezus alleen. Laten we in de komende week gewoon doen wat we moeten doen, ook als dat is godsdienst toch, de Heere vrees. Maar laten we vanuit de prediking van zondag meenemen naar de stilte van de binnenkamer. Heere, wilt u dat zeggen? En wilt u dat laten zien zondag aan de avondmaalstafel? Wat u bedoelt met zalig. Als ik het oog naar binnen sla in mijn hart, dan zie ik alleen maar rampzaligheid. En dan durf ik mijn ogen niet eens meer op te slaan naar God. Dan weet ik voor mezelf al genoeg. Maar ik klamp me vast aan Jezus' belofte. Ik laat me leiden door zijn stem. En dat is nou mijn honger en mijn dorst. Ik wil niets anders dan Christus alleen. Amen.